Goedemorgen, broeders, zusters. Ik zou met jullie willen lezen eerst uit de tweede brief van Petrus. Dus 2 Petrus, hoofdstuk 1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Immers, zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd aan deze dingen te herinneren, hoewel ze u weet en in de waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Tot zover. Ja. Ik zou met u willen nadenken over geloof dat gedemonstreerd wil worden. Ja. Demonstreren is eigenlijk je iets aantonen door middel van een proef. Je toont iets in zijn werking. Je toont iets in zijn werking. En hoe ouder ik mag worden, en ook in de Heer Jezus, des te meer denk ik, komt het daarop aan. Wil hij dat graag? Is dat de bedoeling van het hele schrijven, ook van dit stukje? En ik denk toch dat ik zo Petrus ook een beetje mag begrijpen. Hij zegt ook, Heer, ik herinner jullie eraan, je zou het kunnen vergeten, maar ik blijf jullie eraan herinneren. Al wel, ik wil proberen duidelijk te maken wat Petrus hier zou kunnen bedoelen. Jullie moeten dat maar kritisch beluisteren en je mag met mij altijd in gesprek komen. Want ook de vertaling en zo, de mensen zijn het niet precies eens over deze zaken, hoe je dit moet interpreteren. Dat is niet zo gemakkelijk. Dus Petrus schrijft een brief aan mensen die net zo als hij een enorm kostbaar geloof gekregen hebben. Oké, dat kunnen we begrijpen. Net zoals wij, zegt hij. Met andere woorden, dat is een eenheid. God geeft geloof, kennis van de Heer Jezus, in de Heer Jezus, aan iedereen. Dat zijn broeders, dat zijn zusters, dat is de gemeenschap van Gods kinderen. De ecclesia, de gemeente. Hij zegt, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Dat is toch trouwens een tekst. Duidelijk zegt dat Jezus God is. De gerechtigheid van onze God en van onze zaligmaker. In het Grieks zie je het heel duidelijk. Die genitief van geldt voor God en voor zaligmaker. Met andere woorden, de God hier genoemd en zaligmaker is dezelfde. En de zaligmaker is hier Jezus Christus. Met andere woorden, God en Jezus Christus is één. Jezus is God. Mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. En ik denk, dit is een beetje de kern. Genade en vrede, prachtig, shalom, dat mag vermeerderen, dat mag groeien door de kennis van God, van Jezus. Kennis komt hier enkele keren voor, dat zullen we zien. De bedoeling is blijkbaar dat genade en vrede, shalom, dat groeit. Je krijgt een geschenk. Een enorm geschenk. En de bedoeling is blijkbaar niet alleen dat je het uitpakt en ervan geniet. Maar dat geschenk doet jou blijkbaar groeien in iets. En dat wil Petrus ons, denk ik, vanmorgen zeggen. Eerst zegt hij dat zijn goddelijke kracht ons alles geschonken is wat nodig is. Met andere woorden, we hebben iets gekregen dat genoeg is. Jij en ik. Wij krijgen iets om uit te pakken en om mee te werken. Het is genoeg. Het is genoeg. Alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dus wil je leven zoals God het bedoeld heeft? Jij in jouw klein plaatsje. Jij die misschien denkt, wat doet het ertoe? Jawel, jij op jouw plaats, met jouw mogelijkheden, vandaag, gezien door God, geliefd door de Almachtige. En God wil jou beschenken. Het heeft hij gedaan, zegt Petrus hier. En wil jou helpen vandaag om ook zo te leven zoals God dat bedoeld heeft. Jij mag ook daarin groeien. En weer, het is door de kennis van hem die ons geroepen heeft. Het kennen. En we begrijpen allemaal, dat is veel meer dan alleen maar een verstandelijk kennen. Het is een relatie. Ja. Oké. Waarom? Vers 4. Grootste en kostbare beloften geschonken. Inderdaad, wat wij gekregen hebben, het is vanmorgen al gezegd. Hè, en daarom komen we ook vanmorgen weer bij elkaar. Omdat we blij zijn, omdat we dankbaar zijn. Omdat we iets... Ja, we hebben de grootste beloftes gekregen. Die zijn dus niet te evenaren in onze samenleving. Waar je het ook leest of hoort of ziet, het is niet, er is niets mooiers te vinden dan dit. Ja. En met het doel dat je daardoor deel krijgt aan de goddelijke natuur. Dat is uniek. De christen is een vreemd wezen. Hij hoort daarom ook helemaal niet thuis hier. Hij is een vreemdeling. Hij wordt een vreemdeling, een bijwoner. Want hij heeft deel aan iets goddelijks. In Jezus krijgen we deel daaraan. En dat verandert ons blijkbaar. Iets enorm hoogs, iets mooi. Nadat u het verderf dat door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. Ja. Begeerte en verderf hoort samen. Jij weet wat begeerte is. Ik weet zeker dat jij het heel goed weet. Jij weet wat zonde is. Jij weet dat, ik weet dat. Het is verderfelijk, het maakt kapot. Het maakt jou kapot, het maakt je relaties kapot, het maakt alles kapot, je relatie met God. Het maakt onze samenleving kapot. Terwijl juist onze samenleving wil dat eerder nog verheerlijken. Ik denk dat dat een vorm van vrijheid is die je moet genieten. En tegelijkertijd wordt de mens daardoor vernietigd. Ja. Wat zegt Petrus hier? Dat verderf dat er door de begeerte is, als het goed is, dat ben je ontvlucht. Hij noemt het woordje vluchten. Dan moet je nee tegen gezegd hebben. Ik wil dat niet meer. Dat is niet altijd makkelijk. Ik was gisteren in Alkmaar, kent u Alkmaar misschien? Stadje in Nederland, Noord-Holland. Familie hebben wij daar wonen. En dat is een heel mooi stadje, ik wist dat niet. Het centrum daarvan is nogal middeleeuws, prachtig. En het is heel moeilijk om daar je auto te parkeren. Het is allemaal voor de voetgangers en voor de fietsers. De auto's krijgen een paar uur per dag de gelegenheid om daar nog even te zijn. Oké. En ik wandelde daar. En voordat ik het wist, wandelde ik in een straatje. Mooi, gezellig, smal straatje. Je kent dat een beetje zo middeleeuws. Prachtig, oude huizen. Met mooi verlichte ramen, met mooie kleurtjes. En daar zaten Marietje en weet ik wie. De dames met bijna geen kleren aan. Die zaten daar voor de ramen. Opeens, vreemd. Dat verwacht je daar niet. Dus dan loop je daar met nog wat andere eenzame mannen. Jongens toch. Triest. Ja. Oh, oh, oh. Wat gezellig. Ah ja, wat gezellig. En ineens, voor de meesten geen probleem meer. Triest. Om de begeerte, op de verkeerde begeerte. Maar dat lichte mens, dat zit in ons allemaal. Dan moet nee tegengezegd worden. Ik moest ook mijn ogen recht houden en zorgen dat ik die straat zo snel mogelijk uit was. En er niet weer komen. De volgende keer een omweggetje. Ik heb dat niet nodig. En ik wil dat niet meer. Dit keer heel duidelijk. We weten allemaal dat zulke straatjes niet meer alleen maar ver weg zijn in een dorpje, maar die straatjes komen in ons huis. Die komen op het kleine schermpje. En zelfs kinderen kunnen daarvan genieten. Satan weet hoe hij dit in de wereld houdt en brengt. Zorg dat je de jeugd hebt, zorg dat je de kinderen hebt. Daarom moeten wij juist dit ontvluchten en een voorbeeld zijn voor de kinderen en de kinderen anders opvoeden. Dat is niet gemakkelijk. Ah wel, en nu begint hij, denk ik, begint Petrus ons iets te leren. En dat ga ik je proberen duidelijk te maken. Hij beschrijft een soort, ik weet het niet hoe ik het moet uitdrukken, het lijkt wel een soort ketting. Het ene grijpt in het andere. Of wordt opgebouwd op het andere. Het werkwoordje dat daar gebruikt wordt is een beetje vreemd. Maar belangrijk. Ik denk, Petrus wil ons hier iets nu zeggen. Hij begint met vers 5. Daarom. Dus omdat we iets prachtigs ontvangen hebben en nee kunnen zeggen tegen de zonde, tegen dat verderf dat door de begeerte, we hebben iets daarvoor in de plaats gekregen. Maar blijkbaar gaat het allemaal niet zo vanzelf. Dat weet u. Maar soms krijg ik de indruk dat wij, reformatorischen, evangelischen, wat nu komt, hoe noem ik dat? Wat te vanzelfsprekend vinden of dat we dat een beetje te gemakkelijk invullen. En Petrus die gebruikt daar twee keer een woordje dat misschien te weinig gezien wordt, te weinig gebruikt wordt. We gaan dat straks zien. In ieder geval, Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan je geloof deugd toe te voegen aan de deugdkennis. Nou komt daar die ketting. Het ene volgt op het ander. Ja, daarom. Je hebt iets ontvangen en nu wil Petrus graag dat je er iets mee doet. Jij en ik. En dat merk je overal in het Nieuwe Testament. Je krijgt een belofte, maar dan komt ook de inspanning om er iets mee te doen, zou je kunnen zeggen. Je kan zo, het geschenk ligt voor je, nu, wat doe je ermee? De gave, de opgave. Zien de theologen onder ons, hè? De stand, de staat in Christus. Hè? De toestand, de actuele, de realisering van de staat die je bent in Christus. God wil blijkbaar het wat de Heilige Geest in jou doet, ja, wil hij graag dat het ook praktisch wordt, dat je het realiseert. Als Jezus zegt, bekeer je, dan is dat niet alleen maar theoretisch, dan is dat je met je gedrag omkeert, met je hart alles erbij en je gaat de andere kant op, je gaat anders leven. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5, vers 6 tot 8, wandel als kinderen van de dag. Wij zijn kinderen van de dag, kinderen van het licht. En Paulus zegt, je bent het, maar wandel zo. Noach wandelde met God. Hij geloofde in God, hij vertrouwde op God, maar hij wandelde met God. Zijn dagelijks leven toonde, ik hoor bij God. Je toont dat door dat wat je doet. Je toont het. Met andere woorden, Peter zegt hier, je hebt iets gekregen, je hebt het prachtige cadeau gekregen, de bedoeling is niet dat je nou staat te kijken van, oh, dankjewel Heere God, dankjewel voor het schitterende cadeau. Dankjewel voor de Heere Jezus. Ja, we zouden het kunnen vertalen, dankjewel. Het lijkt wel net of wij dat cadeau zo ook een beetje sparen voor de zondag, toch? Dan zijn we zo blij. We komen samen, we laten iets zien, kijk, we komen bij elkaar, we verlaten ons huis al, we komen samen, dat we doen toch iets. En we zingen hier samen en we luisteren. We babbelen een beetje met elkaar, we drinken koffie, we horen bij elkaar. En soms denk ik, hoe komt het toch dat we dat gereserveerd hebben voor 2-3 uurtjes per week? Hoe komt dat toch? Die rijkdom is zo ontzettend groot. En God wil zo graag dat Gods kinderen, dat zijn kinderen, met woord en daad dat tonen. Ja. En ik denk, Gods gaven zijn ons niet gegeven om er alleen maar heerlijk vroom van te genieten. En de heerlijke beloftes over de toekomst zijn ons niet gegeven om er interessant over te doen. Nee, er moeten daden volgen. De bedoeling is dat je dan echt deel krijgt aan die goddelijke natuur. Dat die zondige natuur veranderd wordt. Het is geen theorie meer, het is praktijk. En dan zie ik hier toch dat je inzet daarbij moet gebruiken. Je inzet, je doet er iets voor. Je eigen serieuze inzet. Daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om iets met dat geloof te doen, om aan uw geloof deugd toe te voegen. Dat staat eigenlijk in het Grieks, in je geloof voeg je de, in, zit erin, maar doe daar iets mee. Maak er iets van. Je kunt, want ik help je, zegt de Almachtige, zegt Jezus. Je kunt. Je hebt het ontvangen. Zoals Jacobus ook zegt. Jij gelooft? Ah wel? Laat het maar zien. Toon het maar. Je laat het zien dat je gelooft door dat wat je doet. Er kan niemand zeggen, ik heb geloof en jij hebt werken. Nee, zet je kop, dat kan niet. Laat mij het zien wat jij gelooft en laat ik het ook zien wat ik geloof. Met andere woorden, twee gelovigen, dat zijn twee mensen die, denk ik toch, die constant iets demonstreren, die tonen iets. Ik laat zien dat ik geloof door mijn dagelijkse bezigheid en jij ook. Dat daar kennis voor nodig is, natuurlijk. Dat daar kennis van Gods woord voor nodig is, natuurlijk. En de vervulling met de Heilige Geest, de Godse liefde. Maar de bedoeling is dat dat getoond wordt. Jacobus is daar heel tijd in, je weet dat. Zonder werken, zegt Jacobus, is dat geloof dood. Sola fide, van Luther, de sola's, zonder demonstratie van mij door, wat doe je ermee? Ja, ik denk ook, het sola fide van Luther moet je wel door Jacobus laten uitleggen. Het is waar. Maar wat betekent dat? Het gevaar is groot dat je anders te eenzijdig, te theoretisch die dingen uitlegt. Ja. En juist daar waar we gaan demonstreren, daar krijgen we soms problemen. En misschien is dat een van de redenen, ik hoop het niet, dat dat ons tegenhoudt. Ik las pas in de krant, 16 maart, dat is weer een maandje geleden, een zekere Jamal Saleh Momena. Die kent u misschien niet meer. Hij is het Saoedisch hoofd van het ICC. Het Islamitische Culturele Centrum in Brussel. De grote moskee. Dat ging toen over die financiën. Weet u misschien nog, die financiën, dat was niet helemaal in orde. En hij werd op het matje geroepen als het ware door de regering. En die man die zei niet veel. Mensen waren niet zo amused, hè, zoals ze dan tegenwoordig zeggen. De regering was niet tevreden. En daar stond dus een artikel daarover in de krant, maar er stond nog iets bij. Ik citeer, Momena, zo heet dus die man, werd ook op de rooster gelegd over de mensenrechten. En zeker over de gelijkheid van man en vrouw. Dus iemand van dat comité die dat onderzocht, had op de website van het ICC, dus van het Islamitisch en Cultureel Centrum, adviezen van de imam ontdekt die daar tegenin gaan. Dat klopt niet, aldus een gedecideerde directeur. Man en vrouw hebben gelijke rechten en plichten, maar de man heeft zijn rol en de vrouw de hare. Ze vult de man aan en steunt hem. Is dat goed? Ik denk wel, volgens mij is dat correct. Ze steunt de man en ze vult de man aan. Even niet over hoe dat in de moslimwereld wordt gepraktiseerd, oké. Maar laten we even zeggen wat hij daar zegt. Ik denk dat de gelovigen in Christus zeggen ja, inderdaad, zo heeft God het bedoeld. En nu, waarom zeg ik dit? Interessant hoe die commissie, de regeringscommissie, reageert. Moet u luisteren wat dan gezegd wordt. Waarop de commissie ontzet vaststelde dat hij zo net, en nu komt een citaat, een negatie van het gelijkheidsbeginsel had uitgesproken. Mensen willen zo belangrijk, het vinden het zo belangrijk dat man en vrouw gelijk, de gendergelijkheid. En hier zegt iemand, de vrouw vult de man aan. Ze steunt hem. En dat officiële orgaan reageert ontzet. Hoe durft hij dat nog te zeggen? Wat ik hiermee wil zeggen. Want ik denk juist, man- en vrouwrelatie is iets, een demonstratie van hoe het bedoeld is. Vooral de jonge mensen onder ons, ik kan jullie aanraden, alsjeblieft, bestudeer de Bijbel grondig. Als het over deze dingen gaat. Want hier worden wij enorm aangevallen en verleid om maar een beetje mee te doen. Om maar een beetje in te zijn, om erkenning, in welke vorm ook. Terwijl juist hier hebben wij onder andere een plaats waar wij kunnen gehoorzamen, waar wij iets door relaties kunnen laten zien. Kijk, wij leven anders. Wij tonen iets anders aan. Wij demonstreren andere normen, andere waarden, omdat ons kenniscentrum verbonden is, ja, met de Almachtige en met zijn woord. En wat hij zegt vinden wij belangrijker dan dat onze cultuur probeert duidelijk te maken. Dus ook hier, met alle inzet, kom, doe iets met dat geloof, zegt Petrus. In dat geloof deugd. Nu bouwt hij dat op. En je zult zien, hij begint met geloof, de pistis, het vertrouwen, het geloof. En hij eindigt met agape. Er staat echt het woordje agape. U kent het woordje waarschijnlijk. In onze Bijbel staat daar hè, liefde en dan staat daar schuin gedrukt bij mij in zo'n Statenvertaling. U kent dat voor iedereen. Maar dat is de agape. Daar eindigt het mee. Het begint met geloof. En dan zegt Petrus, maar met inspanning, dus wees ijverig, zegt hij straks nog een keer. Doe er iets mee. De bedoeling is dat je leert vanuit je geloof in Christus, in zijn kennis, dus een relatie met hem, de agape. En met andere woorden, het gaat niet altijd zo gemakkelijk. Het gaat niet altijd vanzelf. Jij en ik weten dat. Jij en ik, als je getrouwd bent, weet je dat? Je man of je vrouw liefhebben, dat gaat niet vanzelf. Daar moet je iets voor doen. Daar moet je iets voor doen. Of iets voor laten. Het ene is soms nog moeilijker dan het ander. En hier ook. Doe er iets mee. Deugd. Letterlijk betekent deugd in gedrag blijkende voortreffelijkheid. Deugd is, ja, zichtbaar. Je doet iets goed, je bent goed. Zelfs de Engelse vertaling, de Amerikaanse vertaling, de North American Standard Bible, zij vertaalt zelfs, in your faith supply moral excellence. Morele excellentie, uitnemendheid, perfectie. Daar houden wij niet van. Oh, dat kan niet. Dat is toch niet de bedoeling? Ik ben maar zo zwak. En God weet dat ik een zondaar ben. Ja. Ja. God weet dat wij zondaren zijn. Maar in Christus mogen wij niet meer zeggen, ik ben maar een zondaar. Dat kan niet meer. Ah nee. Dan heb ik die rijkdom in Christus niet begrepen. Ik ben inderdaad een zondaar. Maar verzoend, vergeven. Maar de bedoeling is dat God in staat nu is, wil zijn, dat hij de ruimte krijgt om mij te heiligen. Te reinigen, te veranderen. En Petrus geeft ons hier ja, een middel. Kijk, hier, werk hieraan. Geloof de deugd. Laat dat vorm krijgen in je dagelijks leven. Deugd, kennis. Het praktische inzicht in de wil van God. Waar alles mee, ja. Je merkt ook, kijk, wat is er nog meer voor nodig? De zelfbeheersing. Vrucht van de geest. Dat kun je ook verkeerd vertalen of verkeerd interpreteren. Ah, dat is een vrucht van de geest. Kan ik niks aan doen. Dat is niet mijn werk. Dat moet God doen. Ah ja, dat is een vrucht van de geest. Liefde is een vrucht van de geest. Ja. Wat kan ik daar nou aan doen? Dat moet hij doen. Ik kan alleen maar bidden. Nee. Ik heb het misschien al een keer tegen u gezegd. Er staat ook geduld bij. Want ik wil zo graag geduld hebben. Schenk mij geduld. Geef me alsjeblieft geduld. En God laat daar een hele moeilijke persoon 's morgens vroeg voor jou aanbellen aan de deur. Daar staat hij. Waar jij zoveel moeite mee hebt, daar staat hij weer. En je bidt om geduld. En daar staat die persoon. En je beseft niet dat God bezig is jouw gebed te beantwoorden. Er moet gewerkt worden. Oeh, ikke, werken? Werken, dat is voor de katholieken. De Rooms-katholieken, die zijn zo wettisch, die werken, die denken dat door werken ze gered worden. Nee. Ik geloof, sola fide, Luther. Soms denk ik dat we te veel anti-Rooms geworden zijn en niet meer zien wat eigenlijk de Bijbel bedoelt. Wat eigenlijk Jezus Christus bedoelt. Dat denk ik soms. Petrus hier ook. Werken? En Jacobus en Paulus vooraan staan in goede werk. Natuurlijk. Bij Jacobus is het helemaal. Geloof is werken. Zonder werken geen geloof. En hier, kijk eens zeg, hoe Petrus ons opvoedt. Hij brengt ons naar liefhebben. Hij brengt ons naar de agape. Maar dat gaat blijkbaar niet zonder deugd, kennis, zelfbeheersing. Kijk eens, volharding. Dat is inspanning. Volharding. Ook even terug naar die zelfbeheersing. We kennen dat allemaal in 1 Korinthe 9, 25. Ieder die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. We weten allemaal, we hebben er respect voor. Mensen die zich voorbereiden voor de Olympische Spelen, 4 jaar lang zich enorm inspannen. Zich onthouden van die voeding en dat uitgangsleven. Nee, zij trainen. Hun lichaam, hun spirit. Tjak. En wij denken, wauw, die hebben er iets voor over. Die hebben een doel. Ah, wij ook. Zegt Paulus, wij ook. Ons doel is nog veel groter. En soms denk ik dat we dan, dat denken dan, ja, maar die eigen inspanning, oh, dat is niet voor ons. Jawel. Jawel, zegt Petrus. Die zelfbeheersing is een vrucht van de geest. Het is dus iets wat God schenkt. Maar het gaat toch niet vanzelf. Meestal heeft het betrekking op eten, drinken, seksualiteit. U weet misschien, gulzigheid was een van de ergste zonden in de jonge vroege kerk. Gulzigheid. Ik denk, we weten niet meer wat het is. Wij kunnen ons dood eten elke dag. We hebben zoveel geld en zoveel middelen en zoveel mogelijkheden. We moeten zo oppassen, denk ik. Zo oppassen. Eigenlijk betekent zelfbeheersing in het Nieuwe Testament de verbondenheid van de hele mens aan de wil van God. En de bereidheid hem te dienen. Je stelt je hem ter beschikking. Helemaal. Dat is. Oh, we hebben volharding. Staat er daarbij. Doorgaan. Ook al is het niet gemakkelijk. Letterlijk betekent volharding in het Grieks het eronder blijven. Je blijft volhouden, moedig stand houden onder alle aanvechting. Tegen alle verzoekingen. En altijd is daar de godsvrucht. Er wordt godsvrucht. Eusebio. Dat betekent God de eer geven, goede eer geven, letterlijk. De eer geven die hem toekomt. Je eert God niet alleen maar met de handen omhoog. Nee, je eert God vooral door je gedrag. Wat doe je? Godsvrucht. Eerbiedig zijn. Ook kinderen, van hen wat verwacht dat zijn ouders eerbied tonen. En godvruchtig zijn, dat doe je niet in je eentje. Want dan komt, wat groeit eruit? De broederliefde. De Philadelphia. Philadelphia, de Delphios, de broeder, Phileo, liefhebben. Als je degene die onder u de Bijbelstudies meegemaakt hebben van de eerste Johannesbrief en de tweede Johannesbrief, die weten, daar staat ook bij broederliefde het woordje agape. Daar staat niet de Philadelphia, maar ook daar de overgave, het wegschenken van jezelf voor de broeder. Je leeft voor hem. Je wilt zelfs voor hem sterven. Je zet hem voor hem in. En Johannes is er heel streng en hij zegt, als je je broeder niet lief hebt, hoe kun je God lief hebben? Dat kan niet. Dit is een verantwoordelijkheid. Paulus zegt het ook in 1 Thessalonicenzen 3. En u mogen de Heer doen, toenemen en overvloedig maken in de liefde tot elkaar. Ziet u dat? Toenemen, groeien. Peter zegt het ook in het begin. Dat de genade en vrede, dus die shalom, dat die vermeerderd wordt. Dat het toeneemt, dat het groeit. Paulus en Petrus, precies hetzelfde. Steeds weer aan de gelovigen. God wil graag dat je groeit. In de liefde, in de vrede, in de kennis. 2 Korinthe 8. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord en in kennis. En met alle inzet en in uw liefde tot ons. 2 Korinthe 8 vers 7. Paulus, precies hetzelfde als Petrus. Zo dan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof, in woord, in kennis, alle inzet, in uw liefde tot ons. Ziet u, broeder en zuster, wat ik probeer duidelijk te maken, ook naar mezelf toe, voor ons allemaal, dit hoort allemaal bij elkaar. Wij mogen dit niet scheiden. Wij zijn hier vanmorgen bij elkaar, denk ik, om elkaar aan te vuren tot liefhebben, liefde en goede werken. Ziet u? Ach, overal staat dat. Heel het Nieuwe Testament. Ja. Colossenzen 3, vers 14. En doe boven alles de liefde aan die een band van de volmaaktheid is. Weer het woordje volmaaktheid. We houden daar niet van. En toch is blijkbaar dat de wens, het verlangen, dat daar meer en meer van in ons leven zichtbaar wordt. In Jacobus regelmatig, Jacobus is waarschijnlijk het oudste briefje dat we hebben, lijkt veel ook op de bergrede. En als je Jacobus leest, dan is er veel uit de bergreden zichtbaar. Dat is interessant, moet u maar eens bestuderen. Maar ik wil iets voorlezen uit Matteüs 5. Weet u, het een hoort bij het ander. Matteüs 5, vanaf vers 38. U kent dit. Maar de bedoeling is dat we het kennen en doen. Ik ben ervan overtuigd, de bergreden is ook bestemd voor ons vandaag. En niet alleen maar in het millennium of zoals Jezus terugkomt. Nee, hij wil zo graag dat die goddelijke natuur waar Petrus het over heeft, zichtbaar wordt in ons onderlinge broederliefde. Kijk eens, u hebt gehoord vers 38 van Matteüs 5, dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. Als er voor iets zelfbeheersing nodig is, is het voor dit. Je zou bijna kunnen, dat kan niet. Nee, de mens alleen kan dit niet. Maar in Jezus zal hij jou en mij op dat moment helpen. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en u onder de kleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Ziet u dat? Hier wordt iets gevraagd wat je doet. Maar we beseffen allemaal, oh mooi, daar is nog wel iets voor nodig. Inderdaad, in ons moet dan heel wat veranderen. Die zondige natuur die zichzelf wil vasthouden, ja, die moet verdwijnen. Vers 42. Geef aan hem die iets van u vraagt. En keer u niet af van hem die van u lenen wil.
Als je rijk bent, vind je dat vaak moeilijk. Als je houdt van je bezit, daarom zegt Paulus ook, wie rijk willen zijn, vallen in veel verzoeking. Niet doen. Delen. Zodra de Heilige Geest komt met Pinksteren, wat gaan mensen doen? Ze delen en ze zeggen, wat voor mij is, jij mag er iets mee doen, het is niet van mezelf. Ze nemen afstand, omdat ze rijk zijn van binnen. U hebt gehoord, vers 43, dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben en uw vijand moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en u vervolgen. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader. Merk je dat? Een kind zijn van de vader, dat nemen wij zo gemakkelijk. Ik ben een kind van de vader. Dank u wel dat ik uw kind mag zijn. Dank u wel, ik ben zo blij dat ik uw kind mag zijn, dat u mij geadopteerd heeft, aangenomen. En noem maar op, prachtig. Maar dan lezen we zoiets. Dan denken we, oh, hoort dat erbij? Blijkbaar wel. Blijkbaar wel. Zodat u kinderen zult zijn van uw vader. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt, zoals uw vader, die in de hemelen is, volmaakt is. Dit heeft met gedrag te maken. Met veranderde mensen die in staat zijn andere dingen te doen, zoals ja, die lijken niet alleen met woorden, maar ook met daden op Jezus. Groei, meer en meer. Ik denk dat Petrus ons dit ook wil leren. Jezus, Paulus en hier Petrus. Jawel. En nu moeten we eindigen. En hij zegt nog, er komt dat beroemde vers, hè. Vers 10, daarom broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dan zie je je verantwoordelijkheid. Ik ben ervan overtuigd, wij als christenen, als we tot geloof komen, zijn dan ook verantwoordelijk om er iets mee te doen. En als we dat niet doen, ai. Ai. Ja. Vers 9, immers bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind, kortzichtig. Omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonden vergeten is. Als je gereinigd bent, je zonden vergeven zijn. De bedoeling is dan dat je lief hebt. Zoals de zondige vrouw die Jezus voeten kuste met haar tranen. Vele zonden, zij heeft veel liefde. Vele zonden vergeven, veel liefhebben. De fariseer die geen vergeving nodig heeft. En dus ook weinig lief heeft. Amen. Je ziet het, dat hoort samen. Maak het vast, want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige geloof. Ik denk toch dat Petrus graag wil dat wij deze weg gaan. En daarom herinnert hij ons eraan en blijft hij ons herinneren. Doe dat. Doe dat. Ja. En we eindigen met vers 11. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend. En daar staat precies hetzelfde woordje. Als ja, dat kunnen we in onze vertaling niet zien. Dat is jammer. Dat vers 5, hè, u, dat toevoegen. Hoe staat het in de NBG? Schragen, herinner ik me nog van. Hè. Je schraagt het, je zit het eronder. Je ondersteunt het. Letterlijk is ja. Het is voor een bepaald doel beschikbaar stellen. Dat betekent het woordje eigenlijk. Je krijgt geloof, maar, zegt Petrus, stel dat geloof nu tot beschikking van, en dan noemt hij al die dingen andersom. Je groeit, doet er iets mee. En als wij dat doen, dan zegt Petrus, dan zal God het ook doen met ons. Zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend. En daar staat precies hetzelfde woordje. Dus wij herkennen dat niet in onze taal. Dus als wij, als het ware, ons ter beschikking stellen, dan stelt God zijn hemel, als het ware, voor ons ter beschikking. Een vrije toegang. Met andere woorden, doe iets met wat God je geeft. En Petrus vindt het nodig om ons daar weer aan te herinneren. Wat is er mooier dan dat? In rijke mate toegang krijgen tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Amen.